Lekker. Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
De wereld van het bier bestaat uit meer dan alleen maar brouwerijen. Vandaag zitten we voor de verandering eens niet in een brouwerij, maar ik denk dat vele bierliefhebbers dit wel het walhalla van het bier zouden vinden. We zitten aan tafel met Bram Sweetjes van de firma Wijnands en het wordt zelfs duidelijk waarom dit toch wel een heel bierige plaats is. Bram, bedankt om ons te ontvangen.
Ja, met heel veel plezier.
Kan je misschien heel kort al even in grote lijnen zeggen, wat is de firma Wijnands eigenlijk?
Zoals in één zin, Wijnands is een groothandel in trappistenbieren.
Dat is inderdaad in ene zin heel kort, dat is heel goed. We moeten nog niet alles spoilen natuurlijk, want we gaan het over een aantal zaken hebben. We zijn hier zo net door de hele warehouse, het hele warehouse gegaan. Daar staan behoorlijk wat bakken trappistenbier. Dat hebben we al direct gemerkt. Het is hier, zoals ik zei, een hemel op aarde eigenlijk. Hoe lang bestaat de firma eigenlijk al en vanaf wanneer kom jij dan in de picture binnen die firma?
Voor zover we het kunnen terugvinden, zou de firma al zeker 120 jaar bestaan. Ze is begonnen als een brouwerij. We hebben nog oude foto's waarin we vrachtwagens met volle rubberen banden, dus niet met luchtbanden, maar met volle rubberen banden, die uit het Brusselse hier bier komen halen bij Wijnands. Het is dan later geëvolueerd in een algemene drankenhandel. En daarna is het geëvolueerd naar echt een groothandel in trappistenbieren. Zelf heb ik de firma overgenomen, samen met Ludo, mijn vernoot, in 2016, dus een zes, zevental jaar geleden, zijn wij in dat verhaal mogen springen.
En daarvoor had je geen historie in de bierwereld, zegt...
Als liefhebber en gebruiker zeker wel, maar zeker niet professioneel, nee.
En vooral van trappisten dan waarschijnlijk?
Algemeen van de bieren, maar hoe moet ik het zeggen? Een trappist is eigenlijk dikwijls een referentie binnen zijn bier. Of binnen de bierwereld, of binnen zijn segment, kom je toch vaak als klassieker bij de trappisten uit, als referentie. Ja.
Veel brouwerijen doen een verdeling zelf. Trappisten niet, vermoedelijk omdat ze een klooster als prioriteit hebben en het bierbrouwen bijkomstig is. Is daarom van hen uit gezocht naar een verdeelpunten?
Ja, dus wel volledig correct. Dus het is altijd een abdij met een brouwerij. Het is nooit een brouwerij met een abdij. Dus een trappistenpater die treedt in en die leeft in het verborgene. Die heeft eigenlijk niks meer met de wereld te maken. Om dat te kaderen, als bijvoorbeeld een pater of een broeder wilt een ziek familielid bezoeken, moet hij ook eerst toestemming vragen aan vader Abt om dat familielid te mogen bezoeken. Dus het is echt afgezonderd van de rest van de wereld dat die mensen leven. Die willen wel dat heel veel mensen van hun bieren kunnen genieten en proeven. Maar ze willen geen 1000 klanten elke dag in hun abdij, want dan is de geest en de rust van de abdij natuurlijk verloren gegaan. Dus gemiddeld genomen kun je zeggen dat een trappistenabdij of een trappistenbrouwerij meestal met een tiental verdelers werkt. En die 10 moeten dan zorgen voor de verdere verkoop en verdeling van hun bieren over de rest van de wereld.
En dat tiental, dat zijn allemaal groothandels zoals jullie zijn?
Wel, er zijn er verschillende die één of twee trappisten maar verdelen. Het toffe van ons bedrijf is dat wij een tiental trappisten, dat wij eigenlijk alle trappisten combineren. Ik denk dat er zo'n tweetal bedrijven zijn die alle trappisten combineren. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om leuke dingen te doen, zoals pakketjes maken waar allemaal verschillende trappisten in zitten. Ja. Maar ook om op beurzen de trappisten te vertegenwoordigen als een trappistenstand. En we komen in alle brouwerijen / abdijen dan.
Dat is ook al een heel aangename bijkomstigheid aan dat job dan natuurlijk. Als ik het, voor degene die de podcast luisteren, we zitten hier in Aarschot.
We zitten in Aarschot. Dat is zeer recent, hè. Dus de firma 120 jaar, ik denk waarvan 119 jaar in Zichem. Dus toen we het bedrijf overnamen in 2016, was het bedrijf ook in Zichem. Maar we zijn dan een beetje beginnen zoeken naar een comfortabele manier om te werken. Wat meer plaats, wat meer ruimte. Wat makkelijkere logistieke gelegenheid. En dan zijn we in Aarschot terechtgekomen. Sinds dit jaar, in september, zijn we verhuisd. Een grote stap voor ons bedrijfje. Maar wel een hele fijne stap. Het was een wat verouderde gebouwen, oudere magazijnen waar we zaten.
Het was meer ruimte misschien ook hier.
Absoluut. Dus s'morgens lossen mijn vennoot en ik altijd samen de vrachtwagens. Dan staan er altijd een paar opleggers elke morgen. En in het vorige magazijn moesten die buiten staan. Dus regen, sneeuw, kou, vriezen. Altijd, ja.
Nu kan je binnen lossen.
Als je nu gewoon poortje open, vrachtwagen binnen, poortje toe, vrachtwagen lossen.
Nou,
hemels.
Dat zijn dan de vrachtwagens die met een volle wagen van een of andere trampistenbrouwerij hier in België tot hier komen en dan helemaal lossen. En jullie doen dan de verdere verdeling naar drankhandels.
Klopt. Ik zeg met een boutade altijd, wij kopen per oplegger, we verkopen per palet. Ja, dus wij kopen inderdaad altijd volle opleggers van onze leveranciers, de trappisten. En we verkopen per palet, of samengestelde paletten, aan de drankenhandels. Ik denk dat we bij een 130-tal drankenhandels de trappistenbieren leveren. Het scheelt al een beetje van waar de drankenhandel gelegen is, welke trappisten we daar leveren. Ja, dus ja. De trappisten hebben verschillende verdelers. Iedere trappist heeft zijn eigen verdeelnet. Dus bij de ene...
Iedere is regionaal.
Ja.
Heeft zijn gebied waar hij in kan gaan verdelen. Ja.
Ja. Dus bij de ene drankenhandel leveren we enkel Westmal. Bij de andere doen we Westmal en Orval en Chimay. Het kan zo'n beetje verschillen van drankenhandel.
En alle Belgische trappisten die jullie verdelen?
Alle trappisten. Niet alleen de Belgische.
Niet alleen de Belgische. Ja. Oké, ook... Vanuit Nederland, La Trappe, Sundert, die komen tot hier. Om jullie verdelen dan over België?
Of deel van België. België, ja. Dus, wij zijn bijvoorbeeld de enige verdeler van Achel. Een collega van ons is de invoerder van Sundert. Een andere collega was de invoerder van Spencer. Ja. En dus die collega's kopen dan voor hun regio bij ons Achel. Wij kopen voor onze regio bij hun Sundert. Of voor onze trappistpakjes kopen bij hun Sundert. Kochten we Spencer. Dus dit is zo'n beetje verdeeld. Voor de kleinere trappisten is er meestal één invoerder. En hij gebruikt dan de collega-verdelers om die
om
tot bij de klant te krijgen.
Fijnmazig, zoals ze dat dan noemen, te gaan verdelen.
Ja, voilà. Ja. Ja, ja.
Je spreekt over Achel. Blijft die in het assortiment zitten? Of gaat dat veranderen nu ja, met de nieuwe...
We krijgen net nieuws dat er...
Een beetje verandering op til is natuurlijk.
Verkocht is aan een... Ja, dus niet abdij niet meer. Hè? Dus
ja, ik weet niet of het ooit al gebeurd is. Dus de abdij van Achel had ook een brouwerij van de welbekende trappist Achel. En de abdij, brouwerij en alle omliggende gronden en gebouwen zijn nu verkocht aan een privépersoon, een niet-monnik, niet-pater. Dat is voor ons een beetje spannend, omdat wij zijn eigenlijk de hoofdverdeler van Achel. Dus Achel heeft geen 10 klanten, maar 1 klant. Dus Wijnands koopt alle Achel van de brouwerij en zorgt dan voor de verdere verdeling over heel de wereld. Bijvoorbeeld een 33 centiliter, als je die in de abdij met zicht op de brouwerij gaat drinken, dan is die toch hier in het magazijn gepasseerd. Dat is spannend nu. Met de nieuwe eigenaar zijn er al heel goede contacten geweest. Dus de samenwerking wordt verder gezet zoals ze vandaag is. Dat gaat natuurlijk een beetje speciaal zijn. Hè? Hij gaat meer commerciële mogelijkheden hebben. En een trappiste maakt zich niet veel reclame, maar houdt zich commercieel erg beperkt. Marketinggewijs zijn we bijna met het minimum bezig. Onze sterke marketingpunt is dat we een trappist zijn.
Ja.
Dat kan nu veranderen. Hè. Dus Achel kan nu wel. Heeft commercieel veel meer vrijheid om iets te gaan doen.
Ook mogelijkheden om verder te groeien natuurlijk. Dan.
Absoluut. Ja.
Want het grote verschil was nu dat het label van Authentic Trappist, dat was er al af. En dan gaat er nog iets veranderen aan, ja. aan de vormgeving dan?
Ja, dat is eigenlijk een heel goede vraag. Dus vroeger had je het Trappisten-logo, ATP-logo, Authentic Trappist Product.
Ja.
Wat een beschermd logo is. Dat was wel een beetje bekend, denk ik. Hè? De drie regels voor een trappist. Gebrouwen binnen de muren van de abdij, door of onder toezicht van de paters. En de verdiensten stand en diensten van de abdij en eventuele overschotten moeten geschonken worden aan goede doelen. Dat logo wordt toegekend voor altijd 5 jaar. Laatste keer heeft Achel het logo niet meer aangevraagd, omdat er geen paters niet meer woonden in Achel. Dat is het ATP-logo. Nu, naast het ATP-logo heb je ook de naam Trappist. Dat is ook een beschermde naam. En die mocht het wel nog dragen. Hè? Dus je ziet, we hebben hier een voorbeeld staan van een fles zonder ATP-logo, maar wel met de vermelding Trappist.
Ja.
De naam Trappist mocht dus nog dragen, omdat het nog eigendom was van de Trappisten. Ze waren eigendom van de abdij van Westmalle.
Ja, er zijn eigenlijk wereldwijd, ik heb nooit meer dan 100 Trappisten-abdijen. die allemaal producten kunnen maken, niet noodzakelijk doen, maar dat gaat natuurlijk ook over kaas, maar ook over wijn. Ja. Over, we hebben het er ooit over gehad in een van onze podcasts, over shampoo. Wat is in Brecht?
Van Brecht, ja.
Goede shampoo. Piste.
Ja, goede shampoo. Ruikt goed, hè.
Dus dat kan over allerlei producten gaan. Wij kennen uiteraard vooral het bier, maar trappisten, die benaming, die kon nog altijd blijven. Dat zal nu dan niet meer gaan, omdat er de link volledig met de trappistenabdij verdwijnt.
Dat klopt, want ook het logo, het ATP-logo, is niet alleen voor bier, is ook voor andere producten. Ja. Dus er zijn ook andere producten die gefabriceerd worden binnen de muren van de abdij, door de nonnen of paters, of onder hun toezicht. Er is hier trouwens in Aarschot een cafeetje, de Kloostergang, ik weet niet of je daar al van gehoord hebt.
Ja.
Die verkopen alleen maar trappistenproducten. Hun kaas, hun vlees, hun koffie, hun chocolade, alles wat ze daar verkopen is in trappistenabdijen vervaardigd.
We hebben al het geluk gehad om hier een eerste bier te proeven. Hè. Toen we al onze materiaal aan het opzetten waren. En we drinken op dit moment het winterbier van Achel. Rowan, wat vond je ervan?
Ik vind hem geweldig. En wat mij opvalt, hij staat nu al... hoe lang zijn we hem nu aan het drinken? Ongeveer 10 minuutjes, een kwartiertje ongeveer. Kijk, ik vind dat je er precies een klein beetje zoethout begint door te proeven. Nou... Er zou gember in verwerkt zijn ook, zeg ik. Staat er vermeld.
Er staat op kaneel en gember, staat er vermeld.
Ja, de gember zit een beetje verstopt, hè.
Ja, die heb ik niet kaneel direct, want gember kan heel scherp zijn in zijn smaak. Maar ja. De kaneel is inderdaad heel duidelijk.
Ja.
Ja, het is een ja.
Ik denk dat het een tijdelijk eenmalig bier was, of een probeersel met een zeer beperkt aantal flessen. Maar het is wel eens leuk om...
Absoluut, en zeer geslaagd ook.
Ik vond het heel een beetje verwarrend dat net paters de term winterbier gebruiken en niet kerstbier. Omdat het is tegenwoordig niet meer woke om kerst te gebruiken, je moet winter gebruiken. Men dacht nu net dat de paters nog wel naar kerst zouden teruggrijpen, maar ook zij zetten er winterbier op. Ze zijn... wereldser dan dat we dachten.
Ja, ik weet bij andere bieren, kerst, en als het kerst noemt, dan is het na kerstmis meestal gedaan met die bieren te drinken. Als het winterbier is,
dan mag je in januari, februari nog verder drinken.
Ja, voilà.
Commercieel goed gezien dus.
Heel goed gezien, ja.
Maar ik vind het, in de neus zit het heel goed, en dan de smaak geeft alles wat je erin ruikt. En dan was het...
9% dacht ik alcoholpercentage, dus dat kan toch wel al tellen, maar... Ja, zonder echt super alcohol zwaar. Nee, 9,5% alcohol.
Maar mooi, hè?
Ja, heel mooi, heel mooi. En mooi in balans. Ja, kijk, dat heb je natuurlijk met de meeste trappisten. Ik kan er niet echt één opnoemen die kwalitatief niet sky high staat.
We zitten meestal met heel veel biergeeks en die nieuw. En ik wil nog iets anders proberen, extremer gaan. Maar ik merk bijvoorbeeld als je op Zito's Bierfestival gaat... Toch heel veel mensen die zeggen van, geef mij nu toch maar eens
exact,
dat klassieke, maar oerdegelijke trippeltje of dubbeltje. Hè, laat me dat nog eens proeven, want ik heb het wel gehad met die 7 om ter zwaarste IPA's of om ter zwaarste styles. En dat is toch waar die geeks, en ik ben er misschien zelf ook nog één, dat is dan nog het ergste, maar... Je wil heel veel smaken proeven, maar uiteindelijk, dat is niet de meerderheid van de consumenten. Hè. De meerderheid wil ook wel eens gewoon traditionele, kwaliteitsvolle producten. En ik denk dat dat ook de sterkte altijd is.
Zeker. En consistent diezelfde kwaliteit houden, is zeker een uitdaging. Hè. Ik begrijp heel goed dat het leuk kan zijn om te experimenteren en nieuwe bieren uit te brengen, maar juist dat consistente van die trappistenbieren... Trappist is eigenlijk een herkomstbenaming, het is geen type bier of zo, maar het staat wel synoniem aan kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. En dat... Ik weet niet of je al eens de kans hebt gehad om een trappistenbrouwerij te bezoeken.
Ik nog niet, jammer genoeg, nee. Wel de cafés die eraan grenzen, die wel. Zoals in Westmallen en zo.
Dat moeten we op onze bucketlist zetten.
Ja, sowieso.
Bij deze nodig ik jullie graag eens uit. Bijvoorbeeld Westmallen, zoals je zegt, dan ga je merken... Dus een van hun zienswijzen is daar ook authenticiteit, maar wel met de nieuwste technologieën. Dus je gaat merken dat het eigenlijk zeer moderne brouwerijen zijn, die kwaliteit en die vaste consistentie van dezelfde mooie bieren te maken, heel hoog in het vaandel dragen. Dus we kunnen misschien een volgende keer daar nog eens afspreken.
Maar daar kijk ik echt naar uit. Zoiets, ja.
Is het feit dat, dat die kloosters... Ja, ze hebben... Het klooster is het belangrijkste. Het brouwerij is bijkomstig. Ja. Maar het zijn toch behoorlijke brouwerijen uiteindelijk. Maar zit daar een belemmering dan op groei? Want uiteindelijk voor jouw zaak, jij bent commercieel ingesteld. Ja. Je moet de mensen, je personeel betalen, je wilt er zelf iets aan overhouden. Belemmert dat een bepaalde groei ook, of is dat status quo?
We zijn qua volume zijn we een status quo bedrijf. Dus we zijn, echt grote groei zit er niet in. Maar ik kan bijvoorbeeld het Orval. Orval zegt van, wij gaan voor beheerste groei. Dus de vraag naar Orval is enorm, zoals je wellicht wel weet. Ik denk dat als we morgen 2 keer zoveel Orval aangeleverd krijgen, dat we het met onze ogen toe verkocht krijgen. Maar Orval zegt, wij groeien 2% per jaar. Dat is die ingesteldheid. En in die groei is voor ons de Belgische horeca het belangrijkste. Dus een absolute prioriteit is Belgische horeca. Daarna komt maar winkels en daarna export. Waarom willen ze liever die Belgische horeca? Omdat dan ook de keten het langst is. De brouwerij heeft daar iets aan, de groothandel heeft daar iets aan, de drankenhandel heeft daar iets aan, de cafébas heeft daar iets aan, de overheid komt opdienen heeft daar iets aan. En de klant die uiteindelijk kan genieten van zijn Orval op een terrasje heeft daar iets aan. Dus dat is een heel mooi verhaal, een hele mooie insteek van hoe zij die visie hebben. Ze hebben nu een gigantisch nieuwe hal gezet. Nieuwe warme kamer, nieuwe bottenlijn, gigantische werken, gigantische investeringen gedaan. En die is erop voorzien om meer dan de helft te groeien, maar dat is dan voor de komende 30 jaar. Met een beheerste groei van 2% per jaar. Dus en we leven een beetje in dezelfde geest. We proberen 1% per jaar te groeien. Dat is eigenlijk in volume, dus in aantal bakken bier tellen wij hier altijd, proberen we 1% per jaar te groeien. Daar zijn we heel blij mee, dan blijft er ook beheerst voor personeel, voor iedereen.
Dus ook duidelijk natuurlijk.
Ja, maar het is ook elke dag werken om dat te behouden. Hè. Ons bedrijf is een mooi, goed bedrijf. We zijn zeer tevreden met hoe het draait. Maar om daar te blijven op dat niveau, is het wel elke dag uitdagingen aangaan. Ja.
Ja. We zien hier wel, eigenlijk wel een vrij groot magazijn. Dat is een heel groot magazijn. Ik heb nog nooit zoveel trappisten in één omgeving gezien zelfs. Dus echt het Walhalla zelfs. Maar hoeveel mensen werken hier nu ongeveer dagelijks?
We werken met een 12-tal mensen. Waarom? Dus ik heb 1,5 vertegenwoordiger op de baan. Elke dag vind ik dat nog raar, ik iemand betaal om op café te gaan.
dat is een mooie job. Dat is echt een mooie job.
Als ik nu iets is dat ik graag zelf zou doen, hier, is het wel dat. Vooral ook omdat we komen met een fijn product bij de cafébazen. Dus we hebben geen targets van, je moet zoveel verkocht krijgen.
Dat verkoopt zichzelf natuurlijk ook wel een beetje.
Het vraagt... Ja, dan moesten we geen vertegenwoordigers hebben. Het vraagt natuurlijk
met onderhoud.
Maar ja, het verkoopt zich misschien makkelijker dan andere, dan de zoveelste nieuwe triple.
Ja, dat wel.
We hebben 2 chauffeurs die dagelijks op de baan zijn. En 3-tal magazijniers. We zijn met 2 eigenaars, 2 secretaresses. Dus alles samen een 12-tal mensen vast in dienst. Die ervoor zorgen dat de trappistjes tot bij u thuis geraken. Of tot op uw favoriete terras.
En jullie dan nog zien dat er hier ook geschenkverpakkingen en dergelijke gemaakt worden? Dus in piekperiodes drijf je dat dan nog wat op om nog meer mensen aan het werk te zetten hier?
Absoluut. Hè. Dan gebruiken we flexieshoppers, maar ook hier een beetje verder is de, hoe noemt het, maatwerkbedrijf. Ja. Maatwerkbedrijf en Tiris. Daar hebben we nu een heel fijne samenwerking mee, sinds dat we verhuisd zijn. Ze zitten hier op hetzelfde industrieterrein. En ze hebben een bepaalde flexibiliteit en heel veel ervaring. Ze werken voor andere grotere brouwerijen ook heel veel. Dus ze zijn wel bekend met het sorteren van leeggoed, met het maken van geschenkverpakkingen. En ze komen hier ter plaatse werken. Dus we moeten het bier niet naar daar brengen. Zij komen naar hier om te werken. We voorzien dan wat extra plaats. En dat was heel fijn om met hun dat te kunnen doen. We werken ook samen met een wooncentrum voor mensen met een handicap. Dat is Apoyo hier in Aarschot. En dat is fantastisch. Dus die mensen komen elke vrijdag namiddag met het busje. Maar dat is echt in een week uitstappen eigenlijk. Hè.
Ja.
Dat is fantastisch om te zien, man, met een grote glimlach, de muziek vol een bak. Kijk. En dan beginnen zij hun werk te doen. Tof. Ja. Ja,
ja. Bram, als je dan start, ik denk dat de paters in de kloosters heel gevoelig zijn aan persoonlijk contact ook. Dan moet je ze overal een keer langs gaan veronderstellen, om je voor te stellen en introduceren en nieuwe afspraken te maken.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dan af en toe zo met een klein zenuwke dat je daar binnen stapt.
Ja, ja. Je hebt, ik denk dat je een goed beeld hebt van hoe het in elkaar zit. ja, dus toen wij, ik denk dat 2015 de eerste gesprekken waren, ben mijn carrière ooit begonnen bij de bank. Ik was dan al wel een kleine 10 jaar weg bij de bank, maar een oud-collega van de bank belt me en hij zegt, ja, een van mijn klanten gaat stoppen met zijn bedrijf. We moeten daar eens gaan kijken. Ik zeg, wat doet hij dan? Ah ja, die verkoopt trappistenbieren. Ik dacht, ja, hoe groot zou het kunnen zijn, iemand die enkel trappistenbieren verkoopt? En dan zou op een winterse avond eens gaan kijken. Ja, bij die man toegekomen op zijn bedrijf. En misschien een beetje zoals jullie ook vandaag wel dachten, van, oh, het is wel echt groot. Die indruk hadden wij toen ook. En goed, nou wat spreken thuis en onder elkaar, beslist dat we er wel over gaan om dat bedrijf over te nemen. En dan is het inderdaad, ja, voordat er met banken en zo kon gebabbeld worden, moest er eerst inderdaad met die paters gebabbeld worden. Hè, of zij wel zagen zitten om met ons in zee te gaan. Misschien een klein beetje interne keuken, maar alle contracten die ze hebben met verdelers zijn in titua personae. Wat wil zeggen dat als de controle over het bedrijf verandert, dat de contracten vernietigd worden. En dat is dan eigenlijk de concretisering van watgene jij komt te vertellen, Christophe, van wat je veronderstelt, dat die relatie en dat contact voor hun zeer belangrijk is. En dat klopt ook. Er zijn ook bepaalde angsten wel, denk ik, hè, dat ze denken dat wij stroommannen zijn van een multinational of zo. Of, ik denk dat dat in het begin zeker heeft meegespeeld. Maar dus inderdaad, dan zijn we gaan kennismaken met de paters in Orval, in Rochefort, in Westmal. Ons daar gaan voorstellen.
Elks apart.
Ja, ja, ja. Echt? Ja, ja. Het zijn allemaal trappisten, maar het zijn wel allemaal...
Allemaal verschillende, natuurlijk. Hè.
Andere abdijen, andere brouwerijen. En ze geven ook een andere invulling aan hun regels van een trappist zijn. Hè. Dus dat... Ik vergelijk het altijd met familie. Hè. Broers en zussen zijn altijd mijn broers en zussen. Maar...
Ja.
Er leeft wel wat tussen ook. En ik denk dat dat bij de trappisten dat een mooie omschrijving is. Dat is een familie. Ze zullen altijd elkaar steunen, maar iedereen geeft een beetje zijn eigen invulling aan zijn leven. Dus... Ja, maar dat waren inderdaad spannende vergaderingen. ja, dat is dan met mijn vennoot. We zijn met twee hebben de zaak overgenomen in de auto, lange rit, met een klein hartje. Ja, je weet, het is een mystieke wereld ook een beetje. Hè?
Ja, en onbekend. Hè? Je weet niet hoe het er aan toe gaat, hoe die mensen zijn. Die hebben geen publiek leven, want ze zitten in de abdij.
Ja, ja.
Kunt u moeilijk... Je kunt ze niet even op LinkedIn gaan opzoeken van nee, wat hebben ze allemaal gedaan. Ik zal daar even over beginnen. Dat is een aparte insteek, denk ik.
Ja. Ja, absoluut. Dat is dan de belangrijkste vergadering in uw leven. Dat is dan met een meneer met een pij op sandalen.
Maar het is goed verlopen. Want
het is goed gelopen. ik denk dat ik niet te hard moet uitweiden over de gesprekken die ik daar heb gehad. Maar... ze weten wel op de juiste knoppen te duwen. Ze weten wel wat ze moeten benoemen of waar de eventuele pijnpunten zijn. Maar uiteindelijk is dat allemaal heel vlot gegaan en hebben we vrij snel het vertrouwen gekregen van hun. En hebben wij het bedrijf verder gezet. Ik denk ook, Wijnand speelt ook een belangrijke rol. Hè? Een succesvolle brouwerij, los van een trappist en zo. Een succesvolle brouwerij heeft volgens mij altijd drie dingen nodig. Consistent goed bier, een goede verkoop en een goede distributie. Soms zie je heel goede brouwers die heel veel succes hebben op beurzen en dergelijke, waar hun bier groot succes heeft. Maar de mensen die het dan willen bestellen om in hun café te krijgen, daar loopt het dan soms spaak, omdat die distributie ook moeilijk loopt.
Dus dat is de schakel waar jullie dan in de picture komen en
voilà.
Het plaatje compleet maken.
Ja. Als ze horen, het kan via Wijnands besteld worden, dan weten ze, we geraken er wel aan.
Ja. Ja. We drinken ondertussen een tweede biertje. En eigenlijk is het biertje eigenlijk heel negatief klinkt misschien, want we drinken wel een trappist, Rochefort de 8 in dit geval.
Het is wel een kleinere fles dan de vorige.
Dus gewoon, we hebben geen 75 centiliter fles deze keer, we hebben het gewone 33 centiliter flesje. Maar het is Ja, het is opnieuw fantastische smaak die we er helemaal uit krijgen. Ja,
je verwacht kwaliteit van Trappist en je krijgt kwaliteit. Dat is altijd... Het is een beetje thuiskomen altijd, vind ik. Als je een Trappist open doet of je wilt even die smaakpapillen terug op orde krijgen, kwaliteit erin en ja, kies een Trappist uit. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke. Het is misschien de ene mag iets liever een Chimeken en de andere mag iets liever een Westmalle. Het is een beetje smaak, maar ze zijn allemaal stuk voor stuk. Je kan daar kwalitatief niks over fout zeggen.
Je zal niet op teleurgesteld zijn met een Trappist voor je.
Ik denk in mijn ogen zelfs qua triple, quadruple, dubbel, nog altijd de top van België. Denk ik. De beste dubbels, de beste triples.
Dat is de standaard eigenlijk.
Ja, de standaard, absoluut.
Dat wordt er gelegd. Ja. Eigenlijk waren we, ik denk dat in 2021 of 2022, begin 2022, plots kwamen Trappisten met nieuwe bieren op de markt. Mm-hmm. Waar we jarenlang altijd diezelfde, en niks mis mee, maar plotseling kwamen Westmalle zijn extra. Ja. Die ze misschien lokaal wel dronken, maar die ook ineens nationaal werd uitgebracht. De Rochefort Triple Extra, denk ik.
Klopt, de blonde Rochefort, ja.
Ja, en dan... La Trappe
doet
eentje.
Altijd wel iets nieuws.
Ja, die hebben altijd wel... Maar in Van Pellings Trappe is er
de Chimay, de groene Chimay.
Ah, de Chimay 150.
Klopt, ja.
Ja, en dat is inderdaad een beetje in dezelfde periode geweest. Want vroeger stonden we op Zitos en dan... Mensen zijn altijd, wij kenden alle bieren, maar meestal hadden we nog wel een Westmalle, een Achel Extra, die ze nog niet kennen of zo.
Klopt.
Maar de laatste keer Zitels in Leuven hier in de Brabanthal, hadden we inderdaad drie nieuwe trappisten bij. Dat was eigenlijk heel leuk voor ons, om eens nieuwe dingen aan de mensen voor te stellen.
Dus, dat zelfs de biergeeks langs konden komen.
Maar je bestaat daar toch, ik vind wel dat je daar versteld van staat, als Rochefort met een triple komt... Die gaat keihard, dat moeten jullie toch ook gemerkt hebben, denk ik. Het begin, het kwam in de kranten en iedereen moest... Die was overal uitverkocht, had ik de indruk, in elke drankenhandel. En dat is dan eigenlijk een trappist dat daarna standaard in de winkel ligt. Dat vind ik er wel het goede aan, dat je hem daarna dan even geduld en dan
waarom heb je nog idee? Komen er nog nieuwe aan?
Ik heb geen zicht op nieuwe...
Groene Norval?
Nee? Zijn toen zelf ook... verrast, moet ik eerlijk zeggen.
Ah, ja.
Er had iemand mij eens een fotootje laten zien van de Rochefort Triple Extra. En ik zeg, maar het is een hoax, hè. Dat is niet waar hoor. En zoveel maanden later ligt hij ineens op mijn bureau. Kan je deze eens proeven?
Ik kan hem als eerste proeven natuurlijk. Ja, dat is ook wel kracht. Ja.
Maar het klopt dus. Ja. Ze hebben dat zeer goed geheim kunnen houden. Ja.
Mooi. Je verdeelt ook de buitenlandse trappisten. Ben je daar ook langs moeten gaan om op dezelfde manier? Of gaat dat dan op een vlottere manier? Omdat je dan een buitenlands verdeelpunt bent?
Nee, zeker bij de kleinere zijn we niet langs geweest. We hebben wel in het begin, net voor of net na de overname, denk ik, met bijvoorbeeld een La Trappe, maar dan met de leken die de brouwerij leiden, een gesprek gehad. Dus het was echt met de... Moet ik het zeggen, er zijn een aantal trappistenbieren waar we ook de commerciële kant voor doen, waar wij onze vertegenwoordigers voor op de baan zijn. Westmalle, Rochefort, Achel, Orval. Er zijn er een aantal anderen die hun eigen commerciële afdeling hebben, die hun eigen vertegenwoordigers op de baan hebben. Chimay, La Trappe bijvoorbeeld. Het was vooral voor degene waar we ook de verdeling of de commercialisatie voor deden, dat het heel belangrijk was dat ze wisten met wie ze te maken hadden. Dus... voor de anderen is het meer een distributie dat we voor hen doen.
Ja. We zagen hier in het magazijn nog een palletje Spencer staan. Dat is dan weer de omgekeerde wereld. Daar zijn ze dan weer gestopt.
Ja.
Dat is enerzijds een jammere zaak. Maar jullie waren ook verdeelder van Spencer?
Een collega van ons was invoerder. Dus een collega trappistenverdeler was invoerder. Dus wij kochten bij hem de Spencers, maar wij verdeelden inderdaad... De oostelijke kant van België, laat ons zeggen, ook de Spencer-trappistenbieren. We hadden ze ook verwerkt in een aantal van onze geschenkverpakkingen, trappistenmandjes die we maken, waar altijd 4 tot 6 verschillende trappisten in verwerkt zitten. Dat is jammer.
Als ik daar foto's zag van die brouwerij, dat was een mega brouwerij eigenlijk.
En naar wat ik hoor, is dat een beetje wat er is fout gelopen, dat ze overgedimensioneerd gestart zijn.
Oei. Wel, dubbel jammer, omdat ze... Ja, ik kon dat een beetje moeilijk rijmen met het ondergeschikt zijn aan het klooster. Maar als je zo'n megabrouwerij plaatst, om dan nog ondergeschikt te zijn aan het klooster, dat vond ik een hele bizarre strategie. Ik denk dat ook Amerika niet zo'n makkelijke markt is natuurlijk. Om,
ja, de Amerikaanse markt ben ik niet zo bekend mee. We werken wel veel met Canada. Maar ja, het is jammer, want hij groeide wel elk jaar, Spencer. Maar ja, er zijn wel wat veranderingen. Hè. Achel, die nu zijn... nu verkocht is, die geen trappist meer is. Spencer, die er niet meer is. Trefontaine heeft het wel eens moeilijk gehad. Ja.
Als je zo louter naar het buitenland, dus de export, zijn er dan bepaalde landen die daar echt op uitspringen? Van bijvoorbeeld de Belgische trappisten, laat ons zeggen, die dat echt massaal op zoek zijn naar Belgische trappisten?
Ja, zeker. Nu, net zoals België een beetje verdeeld is tussen een aantal verdelers, is dat ook in het buitenland zo. Dus wij zijn gespecialiseerd in een aantal landen. Collega's zijn gespecialiseerd in andere landen. Onze belangrijkste landen zijn Japan, Canada, Duitsland, Italië. In Azië zit ook wel wat. Een aantal jaar geleden had ik een oefening gemaakt om de invoer in Canada te herbekijken. En als je dan een aantal invoerders contacteert, ja, dan word je wel met open armen ontvangen. Hè. Dat zijn mensen die actief zijn in de bierwereld, die even goed weten, ja, die trappisten als de referentie.
Ja.
Ik ben daar toen op bureau geweest van de aankoper van LCBO, dat is de Liquor Control Board of Ontario. Die hebben 600 winkels, dat is een overheidsgereguleerd bedrijf, of een overheidsbedrijf eigenlijk, die de invoer doen van alcohol in Ontario. Kopen voor 6 miljard dollar alcohol per jaar, waarvan 1 miljard dollar bier per jaar.
Dat zijn cijfers.
Dat is veel bier. Amai. Ik ben in dat magazijn geweest. Dat is nog iets anders dan hier. Okay. Maar die man, ja, dus, allee, die krijgt alles op zijn bureau van bieren. Maar ook hij is ongelooflijk blij als ik aan zijn bureau aanschuif met mijn trappistenbieren. En hij is ook niet zoveel later is hij hier op bezoek geweest. En we hebben West Mal en Zundert gaan bezoeken. En allee, in heel de wereld is dat letterlijk een ongelooflijk belangrijke man voor bieren. Maar ook hij is heel blij en vereerd om in die brouwerijen, die abdij, ontvangen te mogen worden. En daar het proces van het brouwen te mogen aanschouwen.
Eigenlijk toch.
Ja.
Er zijn wel bepaalde structuren die je moet respecteren. Is dat heel evident? Jullie krijgen bijvoorbeeld een aanvraag van een bepaald land, zal ik maar zeggen. Een bepaald land vraagt aan jullie, kunnen jullie ons zoveel Westmallen of zoveel Chimay leveren? Ik zeg maar wat. Stel je voor dat er bepaalde regels aan verbonden zijn, want die zullen er ongetwijfeld wel zijn. Gelijk als de etiketering of zo. Kan dat dan zijn dat jullie dat dan moeten terugkoppelen naar de brouwerij? Of?
Altijd. Dus bij elke vraag koppel ik even terug met de brouwerij. Of ze daar al actief zijn, of ze daar al iemand hebben of niet. Maar ja, altijd.
Dus het kan zijn, Vietnam vraagt, kunnen jullie ons een beetje Westmallen leveren? En dan moeten jullie in het Vietnam, allez, aan de brouwerij gaan vragen of ze Vietnamese etiketten gaan, bijvoorbeeld, gaan maken.
Dat is iets anders. Voor grote markten durven ze al wel eens doen. Grote markten waar ze graag, of waar ze veel bierenthousiasme ontdekken, en waar de volumes het toelaten, kan dat besproken worden. Maar hoe moet ik dat zeggen? Als ze in een groeifase zitten en de export begint een beetje te groeien, dan zie je een wildgroei aan etiketten en dan moet dat weer teruggebracht worden tot 2 of 3 etiketten in plaats van die 20 dat er nu in het magazijn liggen. Ja, ik denk dat wel.
Zijn eerder de abdijen die zeggen van we willen naar die landen of ben jij degene die contacten legt?
Wij zijn voor de meeste het commercieel verlengde van de brouwerij, van de abdij. Dus de contacten lopen meestal via ons. Wat niet wegneemt, dat er meestal wel een commercieel iemand in de brouwerij is die ook de brouwerij kan vertegenwoordigen of te woord kan staan. Dus ja, in Westmal is er nog maar sinds kort een exportmanager. Maar sinds kort, sinds een paar jaar. In abdijentermen is dat kort. dus die man is wel het gezicht van Westmallen in een aantal landen. Maar de commerciële relatie, de aankoop-verkoop, verloopt altijd via ons. Ja.
Is het eigenlijk mogelijk als je hier in de buurt woont? om hier langs te komen om een paar bakken Westmalen en Norval en zo te komen halen? En, of is dat niet? Alleen een groot al.
Nee, wij leveren aan de drankenhandels hier in de buurt.
Ah, voilà.
Dus ja, als ik dan zou beginnen verkopen rechtstreeks, dan concurreer ik eigenlijk mijn klanten.
Nee, dat is inderdaad niet de bedoeling. Als we door het magazijn lopen, dan zien we niet alleen trappisten bieren. Ik zie ook nog andere merken. Jullie zijn ook invoerder van Erdinger bijvoorbeeld.
Ja.
Is dat ook iets dat al langer dan jouw komst in de firma? Ja.
30 jaar. Daar hangt 20 jaar en dat was in 13. Voilà. Dus in 13 was het 20 jaar.
En is het nu 30
jaar? Is het nu 30 jaar? Voilà.
Dus oorkonde zeker.
Ja. Hey, klopt. Wij zijn een trappiste groothandel. Dat is ons DNA, dat is onze kern. Daar zijn historisch een paar uitzonderingen ingeslopen, die er inderdaad al waren voor we het bedrijf overnamen. En Erdinger is daar de belangrijkste in. Dus we zijn de exclusieve invoerder in België van Erdinger Weissbier. De commercieel directeur van die brouwerij die zei maar uit, Brammeke. Duits bier invoeren in België, dat is gelijk Frigo's op de Noordpool proberen te verkopen. Hoe ga je nu in het bierland Erdinger verkopen? Maar ondertussen heeft dat echt zijn plaatsje gevonden. We zitten daar niet meer in de retail, dus het is echt horeca en drinks. Een oplegger per week, dat is voor ons, daar zijn we heel blij mee. Dus er wordt toch wel wat Duits bier gedronken in België.
Ja. Ja, ik zie ze ook staan in mijn drankenhandel.
Absoluut, ja, zeker.
En wat er vooral de groeifactor is de alcoholvrije variant. Dus hij is van de week nog verkozen als best alcoholvrij bier van de wereld, Erdinger Alcoholvrij. En als ik begon 6 jaar geleden hier, dan gaan 30 paletten op een oplegger. Dan waren dat 29, soms 28 paletten wijsbier. En 1, maximum 2 paletjes alcoholvrij. Nu is dat half-half. Dus dat alcoholvrij bier is echt ieder jaar met zeker 20% gestegen. Dat is een tijdsgeest ook een beetje natuurlijk. Hè.
Ja. Ja, we zitten in de periode, Dry January en Tournée Mineral komt eraan. Dus het zal er niet op minderen in deze periode. Nee. Niks mis mee natuurlijk, want het is een positieve evolutie dat er ook de alternatief alcoholvrij
komt.
Ik denk dat La Trappe de enige alcoholvrije trappist heeft.
Ja, de Nilis.
De Nilis.
Op de horecabeurs in Gent hebben ze de voor België gelanceerd, de Nilis. Ja, als ik een jaar of 5 geleden in Duitsland kwam, dan zag ik al een keuze van 4-5 alcoholvrij bieren op de kaart. In België had toen echt wel maximum 1 alcoholvrij bier op de kaart. Maar dat is ondertussen ook een minuutje geworden van 4, 5, 6 alcoholvrije alternatieven die je op café altijd vindt. Dat brengt ons ook dus in de eerste lockdown. Ik weet nog heel goed, ik zat thuis en Wil Mes deed haar toespraak. En ze zegt zo langs haar neus weg, we doen alle cafés en restaurants toe. Ik zeg tegen mijn vrouw, wat zegt hij nu? we hadden juist toegezegd om dit pand te kopen. Dus de grootste investering ooit van Wijnands. Hadden we net de hand opgeschud, het was nog niet getekend. Onze omzet min 80%. Dus ineens wel, wij verkochten quasi niks meer. En we hadden dan wel wat tijd om handen. En toen zijn we in contact gekomen met Stijn van Force Majeure. Een vrij dikend.
Ja, ook alcoholvrij bieren, denk
juist,
ik.
Ja. Alcoholvrij speciaal bieren, maakt alleen maar alcoholvrij
alleen
speciaal.
Alleen maar, ja.
Triple hop, bruin, blond en kriek. Wat voor ons heel belangrijk is, we krijgen elke week aanvragen, maar wij willen ons bier niet verdelen. Hè? Wij willen niet onze trappisten beconcurreren. Dat is onze basis, dat is onze kern, dat is ons DNA. En we gingen er dan vanuit, een alcoholvrije trappist. Dat zal nog wel even duren, dat hij er is. Dus hebben we met Stijn een samenwerking opgestart om zijn alcoholvrij bieren ook te verdelen. Ook omdat we bij Erdinger merkten dat zo goed loopt en dat dat echt zijn plaats heeft in de huidige maatschappij. En het toeval wil dat ik toen een gesprek had met de commercieel verantwoordelijke van La Trappe. En ik zei toen ook, zoals ik nu zeg, een alcoholvrije trappist, dat zal nog niet verdrekt zijn. Dus we concurreren niet, dus we gaan daarmee samenwerken. Maar hij wist toen al heel goed dat hij Niels eraan kwam. Ik kan het nog niet zeggen.
Oké. Jullie doen nog altijd Want ondertussen zijn we 2 jaar verder of 3 jaar. Oh, hoe lang is al die corona? Het heeft zo lang geduurd. We zijn al iets verder, zal ik zeggen. Jullie doen nog steeds de verdeling voor force majeure.
Ja, klopt.
Voel je ook bij hen zo die groei dan?
Ja. De stichter, oprichter, starter van force majeure, Stijn, is een triatleet. Dus die dronk graag speciaal bieren, maar dat combineerde niet altijd met zijn trainingsschema. Vandaar dat hij de firma is begonnen. Hij is niet de meest commerciële man. Dus hij heeft er vorig jaar een commercieel verantwoordelijke opgezet, een vertegenwoordiger. En die man heeft heel goed werk gedaan vorig jaar. Dus ze zijn vorig jaar verdubbeld in verkoop in België. Je ziet het ook, in Gent werd de La Trappe Niles gelanceerd, werd de Schoef gelanceerd. Dus daar is plaats voor.
Absoluut.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Maar het is het ander spectrum dan de trappisten.
Ja. Het is een beetje tegenovergesteld. Ja. Want trappisten, ja, meestal vrij zwaar in alcohol. Hè. Dat kan je toch wel stellen. Hè.
Ja.
Ik denk toch de gemiddelde trappist. Oké, er zijn er. Je wordt ook al op orval.
Ja. Je kunt al een dubbeltje nemen, dan is het iets minder. Maar, toch,
maar na een dubbeltje komt meestal een trippeltje. En dan ga je. Eén trappist, dat is niet Belgisch. Allee, dat doen wij niet.
Begrijp ik dat je nog een trippeltje wilt?
Oh, dat kan Seves misschien wel.
Nee, een trappist inderdaad. Met een trappist denk je toch wel aan het kwaliteitsvolle speciaalbier. Neemt niet weg dat Chimay, Westmalle, ze hebben allemaal de minder zware variant vandaag. Maar de algemene connotatie met een trappist is toch een kwaliteitsspeciaalbier.
Ja. Men vertelde mij wel eens dat normaal aan de overkant van de straat, ik denk dat zo'n gewoonte is bij trappisten. Ja, brouwerij, dat is bij West-Vleteren zo, dat is bij West-Malle zo. Bij Orval heb ik me dan laten wijsmaken. Overkant van de straat is een café en die verdelen dan ook hun trappisten. En daar kan je dan, bij Orval kan je dan ook een groene trappist. Groene Orval.
Groene Orval,
denk ik. Ik heb hem nog nooit gedronken, maar heb jij die ooit al eens mogen degusteren? Ik nog niet.
Zeker, dus als je daar ter plaatse gaat, Longe Gardien, dat is de horecazaak van Orval. Nee, ze hebben daar inderdaad een groene Orval, ook van het vat trouwens. Dus lager in alcohol en van het vat. Maar die wordt niet gecommercialiseerd, wordt niet verdeeld. Ze hebben inderdaad meestal een horecazaak wel bij in de buurt van de brouwerij Abdij. Eigenlijk een beetje met dezelfde reden. Hè. Dus die trappisten, Abdij en brouwerij, hebben toch een bepaalde aantrekkingskracht, die mystiek die daar rondhangt. Maar ze kunnen geen 1000 bezoekers ontvangen elke dag. Gaat die vrede, die rust van hun abdij. Dus ze hebben in de korte nabijheid meestal wel een horecazaak waar een beleving rond hun bieren is en waar je kunt degusteren.
Zoveel volk over de vloer krijgen is niet verenigbaar met de rust die een klooster moet uitstralen voor zijn bewoners, natuurlijk. Dus.
Dat klopt. Ja, en het is de keer dat ik er geweest ben in Westmalle, in West-Vleteren, het is altijd mega druk. Ik zal niet zeggen dat je er geen plaatje vindt, maar het zit ook behoorlijk vol elke keer. Dus,
Je merkt dat nu ook, Achel was van de week in het nieuws, dat ze geen trappist meer zijn. Dan merk je toch die ongelooflijke aantrekkingskracht die rond die trappisten hangt.
Ja, ja.
Elke krant heeft het verhaal opgepikt en met grote artikels, nieuwsuitzendingen werden eraan gewijd. Dat maakt het wel een eer om voor hun te mogen werken en om met die producten te kunnen werken.
Absoluut, dat begrijp ik, zeker.
Ja, ik vind ook altijd, ze zijn landelijk gelegen meestal. Het zijn altijd heel mooie wandelingen dat je er in de buurt kunt doen. We doen een wandeling, je eindigt in het café vlak tegenover of vlak langs de abdij, je drinkt er nog een. Je maakt er eigenlijk een hele mooie uitstap van, altijd telkens.
Vaak ook in de buurt van een grens, hè.
Ja.
Politieke instabiliteit, verandering van of seculariteit die de kop opsteekt. Dus ze zijn altijd in de buurt van een grens, zodat ze makkelijk konden vluchten in geval van nood van vervolging.
Niet bij stilgestaan, maar inderdaad, dat klopt.
In Brussel is geen trappist aan de Hebben jullie eigenlijk een favoriete trappist?
Absoluut.
Ja, daar moet ik eigenlijk zelfs niet zo heel lang over nadenken.
Is dat?
Want er zijn er heel veel goeie. Hè. Ik drink heel graag een Rochefort. Ik drink heel graag een Orval. Maar als ik echt een favoriet... En nu ben ik al te enthousiast aan het worden. Als ik echt een favoriet moet benoemen, dan is het de Westmalle Dubbel. Ja. En dat is eigenlijk zo. Ik ben een tiental jaren mee op kamp geweest als begeleider. En dat werd georganiseerd door de jeugddienst van het Bisdom Antwerpen. En ja, je kon daar s'avonds in de bar uiteraard niet alcoholische dranken drinken, maar ook trappist van Westmalle.
Ja.
Dubbel, triple. En 10 jaar lang ben ik daar mee als vrijwilliger meegegaan, ja, om mijn jongeren te begeleiden. En dan s'avonds elke avond de ene, of iets meer soms, maar elke avond een Westmalle dubbel kunnen drinken. Dat is voor mij een deel nostalgie, maar ook het goede gevoel. En ja, dat weerspiegelt heel het christelijke dat er rondhangt. Ten top.
Het is ook de oertrappist. Hè? Als je vroeger een trappist bestelde, ja, dan kreeg je een Westmalle dubbel. Ja, als er op de kaart stond de trappist, ja, dat was een Westmalle dubbel.
Dus voor mij is dat absoluut top. En,
een goede keuze.
Van het schap of uit de free, dat maakt zelfs niet uit. Ah. Liefst misschien nog van het schap. Ja. Dat hem niet te koel is. Ja. Dat hem direct alle aroma's vrijgeeft, alle smaken direct vrijgeeft. Kan ik echt van genieten.
Ja, ik snap u volledig.
Ja. En jij, Roman?
Goh, ja, ik vind het een beetje saai dat ik het zo moet zeggen eigenlijk. Maar ja, ik ga bij dezelfde brouwerij, bij dezelfde abdij blijven. Ik ga voor Westmalle, maar ik ga wel voor de triple gaan. Omdat dat voor mij een... Ja, dat is wat ik er straks bedoelde, dat thuiskomen. Ik ben van in het begin, toen ik leerde bier proeven en dat ik zo'n beetje in de wereld van de bierproeverij kwam, dan de speciaal bieren en zo. En dan was Westmalle triple voor mij de referentie gewoon, van in het begin al. De norm. Ik dronk meerdere triples en eigenlijk was het een beetje... Het was een beetje proberen van daarover te gaan en dat lukte gewoon niet. En tot hiertoe nog altijd niet. En het grappige van heel de zaak, als je dan heel het verhaal daar ontkent, het is de allereerste trippel dat... Ja,
het is de moeder der trippels, hè. Voilà. Het is de moeder der trippels, zeggen ze.
Dus dat maakt het nog mooier, hè. En die schuimkraak, dat aroma, die geur, dat glas, dat bier heeft gewoon alles voor mij. Dus voor mij, een bier voor mij dat 5 krijgt op een tapt, ja.
Ik denk dat je niet de enige bent waarbij de Westmalle trippel helemaal van boven op een lijstje staat. Ja.
We gaan aan jou de vraag niet stellen. Het zou een beetje zijn van moeten kiezen tussen al je kinderen, maar dat is een beetje...
Ik vind dat het afhangt van het moment.
Ja, van het moment.
Dus toch? Je komt na een winterse koude wandeling in de warmte terug binnen, dan zou ik naar een Rochefort grijpen. Ja. Als ik met vrienden op terras zit en ik moet er meerdere drinken, dan zal het sowieso de Orval zijn. Maar als ik gezellig op mijn eentje thuis met een goed boek of een sigaar op terras kan gaan zitten, dan zal het ook altijd een Westmalle triple zijn. Ja. Dus wat, de anderen komen ook aan bod, maar dat zou toch maar een top 3 zijn, denk ik.
Ja, toch. Ja.
Ja. Wat hangt dat van het moment? Ja.
Ik kan er mij volledig in vinden. De seizoenen een beetje meevolgen. Hè. Dat is ook, dat doen wij ook eigenlijk wel een klein beetje. Ja. Iedereen
er zijn daar. Er zijn voldoende trappisten om elke maand een andere te kiezen. Hè. We kunnen het jaar rond.
Absoluut.
Geen probleem. Absoluut. Goed, maar Bram... Hartelijk bedankt om je bedrijf kenbaar te maken, van ons hier een rondleiding te geven. Het was super interessant.
Ik vond het zelfs super leerrijk ook. Ja.
Dat is heel, heel, heel graag gedaan. Ons bedrijf moet zo als naam niet echt bekend zijn. Hè. Dus als je aan de gemiddelde Belg wijnhandel vraagt, die gaat dat niet kennen. Maar bij de drankenhandels gaan ze ons uiteraard wel kennen. En gaat de connotatie met trappisten er altijd zijn.
Ja, zo weten we toch een beetje hoe dat het... van brouwerij tot bij consument, dat er toch nog schakels tussen zitten. En jullie zijn er eentje van.
Voilà. En nu weet iedereen dat bijna elke trappist uit België ook via Wijnands komt. Ja.
Ik kom ook nog dikwijls aan op het werk en dan ben ik aan die slogan denken, was dat Randstad vroeger? Op een dag vind je de job van je leven.
Ja.
Ik klaag niet.
Goed, we gaan op onze Instagram en Facebook nog wel wat foto's zetten van dit indrukwekkend magazijn. En tot de volgende.
Absoluut. Tot de volgende.
De uitnodiging staat om Westmalle of een andere trappist te blijven
bezoeken. Zeker, tot de volgende dag.
Dat gaan we doen.
Morgen.